Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen van Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 25. Deze middag doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord erop zingen we van Psalm 103 vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Daarna wordt u gelezen uit het tweede boek van Mozes, Exodus, het eerste hoofdstuk. En vervolgens ook uit Openbaring 12, het eerste tot en met het zesde vers. De schriftlezing voor deze middag is dus Exodus 1 en Openbaring 12, vers 1 tot en met 6, na de geloofsbelijdenis en na Psalm 103, vers 7.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Te lezen Exodus 1. Dit nu zijn de namen der zonen van Israël die in Egypte gekomen zijn met Jacob. Zij kwamen erin, elk met zijn huis. Ruben, Simeon, Levi en Juda, Issachar en Zebulon en Benjamin, Dan en Naphtali, Gad en Aser. Al de zielen nu die uit Jacobs heup voortgekomen zijn, waren 70 zielen, doch Jozef was in Egypte. Toen nu Jozef gestorven was en al zijn broeders en al dat geslacht, zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wiesen overvloediglijk. En zij vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had. Die zeide tot zijn volk, zie, het volk der kinderen Israëls is veel, ja, machtiger dan wij. Komt aan, laat ons wijselijk tegen hetzelfde handelen, opdat het niet vermenigvuldige en het geschieden, als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden, en tegen ons strijden en uit het land optrekken. En ze zetten overste der schattingen over datzelfde om het te verdrukken met hun lasten. Want men bouwde voor Farao schatsteden, Pitom en Raamses. Maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde, en hoe meer het wies, zodat ze verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid, zodat zij hun het leven bitter maakten met harde dienst in leem en in tichelstenen, en met alle dienst op het veld, en met al hun dienst die zij deden dienen met hardigheid. Daarenboven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen der Hebreeën, welker ene naam was Sifra, en de naam der andere Pua was, en zeide, wanneer gij de Hebreeën in het baren helpt, en ziet hen op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem, maar is het een dochter, zo laat het leven. Doch de vroedvrouwen vreesden God, en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar zij behielden de knechtjes in het leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zeide tot haar, Waarom hebt gij lieden deze zaak gedaan, dat gij de knechtjes in het leven behouden hebt? En de vroedvrouwen zeiden tot Farao, omdat de Hebreïnen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want ze zijn sterk. Eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaard. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed, en dat volk vermeerderde, en het werd zeer machtig. En het geschiedde, terwijl de vroedvrouwen God vreesde, zo bouwde hij haar huizen. Toen gebood Farao en al zijn volk, zeggende, alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen, maar alle dochters in het leven behouden. Vervolgens lezen u Openbaring 12, de eerste 6 versen. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende, en zijnde in de pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel, en zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden, 1260 dagen. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking vindt u deze middag in de eerste schriftlezing, Exodus 1. En daarvan het 15e tot en met het 21ste vers. Exodus 1, vers 15 tot en met 21. En de tekstwoorden voor deze middag vormen enerzijds een aansluiting op de behandeling van het 9e gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, zoals dat vorige week voor het eerst aan de orde geweest is. We zullen horen hoe Sifra en Pua gebruik maken van een noodleugen. En anderzijds, dat begrijpt u, is deze tekst ook gekozen in het licht van de gebeurtenissen van afgelopen week, waarin heel bijzonder aandacht werd gevraagd voor de beschermwaardigheid van het leven. Exodus 1 vanaf vers 15. Daar en boven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen der Hebreïnen, welker ener naam Sifra en de naam der andere Pua was, en zeide, wanneer gij de Hebreïnen in het baren helpt en ziet hen op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem. Maar is het een dochter, zo laat haar leven. Doch de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar zij behielden de knechtjes in het leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zeide tot hen, waarom hebt gij lieden deze zaak gedaan, dat gij de knechtjes in het leven behouden hebt? En de vroedvrouwen zeiden tot Farao, omdat de Hebreïnen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaard. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed, en dat volk vermeerderde, en het werd zeer machtig. En het geschiedde, terwijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde hij haar huizen. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, zo hebt u ons vanmiddag samengebracht. Weliswaar met veel minder mensen dan dat we gewend zijn samen te komen. Maar daar zullen de weersomstandigheden de oorzaak van zijn. En u kent hen die nog onderweg zouden kunnen zijn. Wil ze veilig geleiden. En als het mogelijk is, doe ze dit kerkgebouw nog bereiken. En anders brengt u ze veilig weer thuis op de plaats waar ze wellicht op een ander moment nog deze dienst zullen naluisteren. Gedenk degene die niet konden komen en die thuis met ons meeluisteren. En gedenk ons zoals we hier bijeengekomen zijn in dit kerkgebouw. Uw bewarende hand was over ons toen we gingen over de wegen en u bracht ons hier. En het past ons om uw heilige naam te erkennen, dat u het geeft dat deze dienst doorgang kan vinden. Heren, laat het een wonder zijn in onze ogen, dat er in ons land nog kerken zijn. En dat de deuren van die kerkgebouwen geopend staan. En dat het woord geopend op de kansel ligt. Het spreekt alles van uw trouw. Want heren, het past ons ook om ons voor u te verootmoedigen. Als wij denken niet alleen aan onze eigen zonden, maar ook aan de zonden van ons land en volk. En dan denken we in deze omstandigheden heel bijzonder aan het ombrengen van het ongeboren kind dat op zo'n grote schaal ook in Nederland plaatsvindt. Heren, we kunnen er zo vaak aan voorbij gaan. We kunnen er zo makkelijk overheen leven. Maar het is iets dat kwaad is in uw heilige ogen. En het bloed van 30.000 ongeboren kinderen die in de moederschoot worden omgebracht per jaar in ons land, het roept toch ook tot de hemel. En het volk waaronder deze zonden plaatsvinden, het is ons volk. Het land waarin deze dingen gebeuren, het is ons land, heren. Geef ons deze middag op de kansel en onder de kansel in de geest neer te knielen met Daniël en het voor u te belijden. Wij hebben gezondigd. Heren, verzoen de zware schuld. Zie Nederland aan. En zie Rotterdam nog aan in uw genade en in uw langmoedigheid. Geeft u, heren, bekering van de zonde op dit terrein. En we denken niet alleen aan de praktijk van abortus provocatus, maar we denken ook aan de euthanasiepraktijk in ons land. Heren, breng terug in de heilzame sporen van uw woord. Als land en volk hebt u ons een verleden geschonken, waarin de overheid voorging in het volgen van uw geboden. En wat zijn we er met z'n allen ver bij afgeweken. En toch, u hebt laten zien, al in de geschiedenis van uw verbondsvolk Israël, dat soms gruwelijke zonde deed. Dat kinderen legden in de armen van de Moloch. U hebt laten zien dat u na tijden van diep verval toch weer tijden gaf van geestelijk ontwaken. Van een wederkeer tot u. En we bidden of u het ook in ons land wil geven. En of u wil geven, Heere, dat de gemeente en ook de gemeente van Rotterdam-Kralingen als een licht op de kandelaar mag zijn en als een stad op een berg. Heren, we bidden u of u wil gedenken aan alle die bij abortus provocatus betrokken werden. Ze zijn er ook op het kerkelijk erf. En ze zouden er zelfs kunnen zijn ook in ons midden of onder degene die met ons meeluisteren, die wellicht al vele jaren geleden deze dingen hebben gedaan. En Heere, u kent de knopen die dat geeft in een mensenleven. Schuld en schaamte, verdriet, wroeging. Heere, ontferm u zich en laat u zien aan zondaren en aan zondaressen dat er in de weg van het erkennen van de schuld, van het belijden van schuld voor u, van het buigen voor u, vergeving mogelijk is voor de grootste der zondaren. Heere, we bidden u voor diegenen die in omstandigheden zijn waarin abortus overwogen wordt. Wilt u, Heere, duidelijk maken dat er andere wegen zijn. Wegen die heilzaam zijn, omdat elk leven dat ontstaan is, door wat voor omstandigheden ook, door wat voor schrijnende omstandigheden ook, toch een leven is dat door u de schepper van alle mensen gewild is. En Heere, doe ons dan vluchten met de nood tot u, maar geef ook uw zegen aan de hulpverlening. We denken aan het werk van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind. We denken aan andere instanties die dergelijke hulp verlenen. We bidden u, Heere, voor verloskundigen, voor verpleegkundigen, voor artsen, voor anderen die bij de gezondheidszorg betrokken zijn en die de taak hebben om het leven te beschermen. U weet ook wat voor dilemma's, wat voor moeilijkheden dat met zich mee kan brengen. Wil u juist ook in die omstandigheden geven wat nodig is? En dan ligt het niet altijd duidelijk. Dan kunnen artsen op spoedafdelingen in enkele minuten tijd moeten beslissen en een zware beslissing moeten nemen met een zware verantwoordelijkheid. Heere, geeft u hen kracht om de last van die verantwoordelijkheid te dragen. Boven alles bidden we van u. Laat het juist ook deze beroepsgroep mogen gelden dat ze u de Heere mogen vrezen. En dat is voor ons allen nodig, Heere. Denk aan ons. Werkt u de vrezen van uw naam onder jongens en meisjes, kinderen, jonge mensen, ouderen, mensen van middelbare leeftijd, in welke levensomstandigheden wij ons ook bevinden. Wij hebben dezelfde genade nodig die u schonk in het leven van Sifra en Pua. Heere, wil vanmiddag zo met ons zijn. Geef wat nodig is bij spreken en luisteren. Gedenk onze organisten, gedenk de koster, wees met een ieder. Zo leggen we onze gebeden voor u neer. Wil ons horen en verhoren. Uit genade alleen. Amen. We gaan zingen van de 139ste psalm en daarvan het 7e, 8e en 9e vers. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, zelfs voor mijn eerste leven stond. Ik ben verbazend voortgebracht. En ook vers 8 en vers 9 van psalm 139. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, kerkelijke kassen. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119, het 37e vers, willen we straks na de prediking zingen. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Ai, maak mij ook verstandig in uw wetten. Zo leer ik uw geboden en heiligheid. En wat er verder volgt in vers 37 van Psalm 119. Geliefde gemeente, rond het jaar 200 na Christus wordt er in de Noord-Afrikaanse stad Carthago, in die tijd een van de vier grootste wereldsteden, een verdedigingsgeschrift geschreven voor de christenen. Het is de tijd van de vervolging. En christenen worden in die tijd van alles beschuldigd. En een van de beschuldigingen die de christenen treffen, dat is dat ze kleine kinderen zouden slachten, het vlees van die kinderen zouden eten en het bloed zouden drinken. Een heidens misverstand, een verbastering van de voorstelling van het heilige avondmaal. En wat christenen hebben gedaan, dat is de pen opgenomen om zich tegen die valse beschuldigingen te verdedigen. En zo verschijnt daar ook dat verdedigingsgeschrift, geschreven in Carthago door Tertullianus. En daarin schrijft Tertullianus niet alleen dat het onwaar is, deze beschuldigingen, maar hij werpt de beschuldigingen ook terug. Hij zegt, datgene heidenen waarvan u ons beschuldigt, dat doet u zelf. Want u vergrijpt zich aan kinderleven. U beëindigt namelijk het kinderleven al voor de geboorte. En inderdaad, het is ons bekend vanuit de geschiedschrijving dat in de Romeinse tijd abortus volop werd toegepast. Met andere methoden dan vandaag, maar niet minder gruwelijk. En de christenen hebben daar altijd weer, ook in die tijd, tegen gewaarschuwd. Een profetisch protest laten horen tegen deze dingen. Tertullianus brengt het zelf zo onder woorden. Hij zegt, datgene wat bezig is een leven te worden, en dan bedoelt hij een leven buiten de moederschoot, dat is al een leven. En het doden van een ongeboren kind is het verhaasten van een moord. Zo ziet u hoe actueel de situatie van het eerste christendom was, want is de praktijk van vandaag eigenlijk anders. We leven in een land met een rijk verleden. Er is een tijd geweest, en we hoeven maar enkele honderden jaren terug te gaan, dat in het stadhuis van Rotterdam en van Amsterdam een burgemeester was die Gods woord las en overdacht, die heel zijn beleid liet bepalen door de vraag, wat wil de Heere dat we doen zullen? Maar op dit moment leven we in een land waarin de geboden van de Heere met voeten worden getreden. En dat komt juist uit op het terrein van het zesde gebod. Gij zult niet doden. Dat blijkt juist in het doden van het meest weerloze leven. Leven dat zichzelf niet verdedigen kan. Aan de randen van het leven zouden we kunnen zeggen. Ongeboren leven. En het leven van zwakken, van ernstig zieken, helemaal aan het einde. Maar we komen diezelfde dingen ook al in Gods woord tegen. En vanmiddag hebben we er in onze tekstwoorden iets over gelezen. En we willen in het licht van de actuele gebeurtenissen stilstaan bij onze tekstwoorden. Als we horen hoe daar in dat door en door heidense Egypte, met de farao op de troon, die in de greep was van de vorst der duisternis, en die met een duivelsplan kwam, hoe God daar twee eenvoudige vrouwen had die hem mochten vrezen en die vanuit de vreze Gods stonden in het leven van alle dag. En de Heere wilde die vrouwen gebruiken en het optreden van die vrouwen gebruiken om zijn volk te laten groeien en om uiteindelijk, want dat is de lijn die we vanmiddag ook hopen te zien, om uiteindelijk uit het volk van de Hebreeën het kind geboren te laten worden. We staan stil bij Sifra en Pua aan de hand van drie gedachten. Allereerst spreekt onze tekst van bedreigd leven, dat is vers 15 en 16. Vervolgens over beschermd leven, dat is vers 17. En tenslotte over gezegend leven, dat is vers 18 tot en met 21. Sifra en Pua. Onze tekst spreekt over bedreigd leven, beschermd leven, gezegend leven. Exodus 1 verplaatst ons naar de tijd na het sterven van Jozef. U weet, Jozef heeft zijn vader Jacob en zijn broers met de hele familie naar Egypte gehaald. Maar op zeker moment is voor Jozef ook het einde van zijn leven gekomen en voor zijn broers ook. En de nakomelingen van Jacob, het volk van Israël, dat blijft daar wonen in Goshen, in een gebied in Egypte. En dan lezen we in Exodus 1 dat volk van Israël, want dat is het, dat volk begint te groeien, dat het in menigte uitbreekt. Er staat in vers 7, de kinderen Israëls werden vruchtbaar en wiesen groeiden overvloedig en ze vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. En dan komt er een nieuwe farao. Een farao van wie de Bijbel uitdrukkelijk zegt dat hij Jozef niet gekend heeft. En daarmee wordt niet alleen bedoeld dat hij Jozef persoonlijk niet kende, maar daarmee wordt ook bedoeld vanuit de grondtaal dat hij vijandig stond tegenover Jozef en vooral tegenover de God van Jozef en tegenover het volk van Jozef. En die farao die ziet dat volk van vreemdelingen, van Hebreeën, ergens daar in Egypteland, met argwaan steeds groter worden. En dan zegt hij het tegen zijn onderdanen en tegen zijn raadslieden. Kijk eens, dat volk van die Hebreeën, dat wordt steeds groter en steeds machtiger. En het is eigenlijk al machtiger geworden dan ons volk. En als er straks een vijand Egypte binnenvalt, dat bedoelt hij, dan zal dat volk van de Hebreeën zich scharen aan de kant van de vijand. En dan zullen ze een groot gevaar, een grote bedreiging voor ons vormen. We moeten alles op alles zetten om dat volk te verzwakken. En dan gaat de farao zijn maatregelen nemen. Zijn eerste maatregel, daar ben ik vanmiddag heel kort over, dat is dat het volk van Israël zware slavendienst moet verrichten. Ze moeten meebouwen aan de schatsteden Pithom en Raamses, vers 11. En ze moeten harde dienst doen in leem en tichelstenen en dienst op het veld, vers 14. En zo probeert de farao dat volk zwakker te maken. Maar tevergeefs, want het volk blijft groeien. En dan komt de farao bij een volgende maatregel. Een vreselijke maatregel. Huiveringwekkend wreed. Het is iets dat de farao maar niet in de openbaarheid wil brengen. Iets dat een klein beetje verborgen moet blijven voor de anderen. En dan zijn we bij onze tekst. Hij roept in het verborgen. Zo moet u het zich voorstellen, de vroedvrouwen van de Hebreeënen. En hun namen worden genoemd, Sifra en Pua. Twee verloskundigen, zouden wij zeggen. Twee vrouwen die hun praktijk hadden in Egypte, maar die als verloskundige juist de Israëlitische vrouwen, de Hebreïnen, hielpen bij de bevalling. En deze vrouwen, het zijn Egyptische vrouwen geweest. Dat zeggen eigenlijk de meeste uitleggers en hun redenen daarvoor lijken me ook het meest overtuigend. Farao roept die twee bij zich. Er zullen er wellicht meer geweest zijn. Wij kunnen ons dat voorstellen. Een groot volk van Israël. Daar zullen meer dan twee verloskundigen zijn geweest. Maar deze twee zijn het die de farao bij zich roept. Sifra en Pua. Misschien vertegenwoordigden ze de beroepsgroep van de verloskundigen wel bij de hoge overheid. En dan staan die vrouwen daar voor de farao. En het zou voor hen ook iets onverwachts zijn geweest, want de farao werd in Egypte vereerd als een god. Daar kwam je niet zomaar mee in aanraking. En dan gaat de farao tegen hen spreken. Vers 16. En hij zeide: wanneer gij de Hebreïnen in het baren helpt en ziet hen op de stoelen. De farao, hij zegt dus: wanneer u als verloskundige geroepen wordt bij een bevalling van een van de Israëlitische vrouwen, van een van de Hebreïnen, en u komt daar en u ziet zo'n Israëlitische vrouw op de stoelen. Letterlijk staat daar in het Hebreeuws een woord dat we ook zouden kunnen vertalen met platte stenen. Zo zag waarschijnlijk een geboortestoel, zoals die in Egypte bruikbaar en gangbaar was, eruit. Maar er ligt in dat woord stoelen nog iets meer, iets belangrijks, waar we vanmiddag op moeten letten. U komt dat woord in de Bijbel nog een keer tegen. U moet dat, als u wil, op een ander moment nog maar eens rustig nalezen. Maar u vindt het ook in Jeremia 18. En daar gaat het over de pottenbakker. En die pottenbakker, die maakt zijn vazen, zijn werkstukken op twee schijven. En dat woord, schijven, dat is in het Hebreeuws precies hetzelfde woord als wat hier gebruikt wordt, stoelen. Kijk, dat heeft de farao niet beseft. Dat hebben die vroedvrouwen waarschijnlijk ook niet beseft, want de profetie van Jeremia was er toen ook nog niet. Maar God gebruikt dit woord, dat helemaal niet vaak voorkomt in het Oude Testament, heel opmerkelijk op deze twee plaatsen. En dan ligt er wel een boodschap in voor de opmerkzame Bijbellezer. Waar ligt er een boodschap in voor ons vanmiddag? Want weet u wat het dan is, wat de farao zegt? En dan moet u nog even bedenken dat het beeld van een pottenbakker die zijn vaas maakt op de schijven, dat een beeld is dat in de Bijbel uitdrukkelijk gebruikt wordt voor het scheppingswerk van God. God schept en als hij mensen maakt, al in de eerste hoofdstukken van Genesis kunnen we daarover lezen, dan formeert hij de mens en dan staat er letterlijk, hij boetseert het als een pottenbakker. En met die gedachte, in het achterhoofd lezen we dan nog een keer de woorden van de farao: wanneer gij de Hebreïnen in het baren helpt en ziet hen op de stoelen, op de pottenbakkerschijven. Als u ziet dat God als de grote schepper en als de grote pottenbakker nieuw leven heeft geformeerd in tere zorg. Ja, en wat dan? Wat zegt de farao dan? Sifra en Pua, als u daarbij geroepen wordt, als u die geboortestoel ziet, als u Gods scheppingswerk ziet, als u mensenkinderen geboren ziet worden die verbazend door God zijn voortgebracht, als u mensen geboren ziet worden van wie geldt, en het geldt vanmiddag voor een ieder van ons, dat het leven door God gewild is. Wat moet u dan doen? De farao zegt, als het een meisje is, als het een dochter is, laat haar leven. En als het een jongen is, dood hem. Huiveringwekkend, gemeente, wat de farao hier zegt. Want wat hij bedoelt, dat is, als een moeder net een kind ter wereld gebracht heeft, en in de cultuur en in het land van de Bijbel was een moeder dan vaak alleen. In die zin, de vader was er niet bij. Die was vaak gewoon aan het werk. En zeker in het Egypte, waarin de Israëlitische mannen hun slavenwerk moesten doen, dan was zo'n moeder alleen. Ja, de farao bedoelt, dan moet u dat kindje wat net geboren is heel snel pakken. En dan moet u er snel mee weglopen, naar een plaats waar de moeder het niet ziet. En dan moet u het wurgen, laten stikken. En dan moet u terugbrengen en dan moet u zeggen, helaas, er was geen redden meer aan. Het is een doodgeboren kind. Dat is wat de farao bedoelt. Zo wil hij het volk van de Hebreeën verzwakken en uiteindelijk uitroeien. Huiveringwekkend. Duivels, dit plan. De handen moordend uitstrekken naar het weerloze, pasgeboren leven. En als u de lijn zo even doortrekt naar onze tijd, is het niet een afspiegeling van wat we zien in de abortuspraktijk van onze tijd. Waarin mensen, ja, in het verborgene, tot op zekere hoogte in de achterkamers, want er moet niet te veel aandacht aan besteed worden. En het moet maar niet al te duidelijk worden hoe dat precies gebeurt. En er mag ook vooral geen reclame gemaakt worden voor het feit dat een kinderhartje al zo heel snel begint te kloppen. Maar dat daar kinderleven omgebracht wordt. Daar zien we in, gemeente, hoe het gebod, gij zult niet doden, dat God in de gewetens van de mensen heeft geschreven, al bij de schepping, steeds meer uitgevlakt wordt. En het is een gruwel in de ogen van de heilige God. En de God van het leven, die niet wil dat ongeboren leven of pasgeboren leven, zoals in Exodus 1, omgebracht wordt. Maar die juist een beschermer is van het weerloze en van het zwakke. En daar waar mogelijk is, zullen wij toch ook op enige wijze, en ik geloof, en dat is het enige wat ik erover zeg, gemeente, maar ik geloof dat we elkaar niet de maat moeten nemen over de manier waarop we dat doen. Niet naar de ene kant of niet naar de andere kant. We zullen niet over elkaars geweten moeten heersen in deze dingen. Maar we zullen toch op de plaats waar dat kan, onze verantwoordelijkheid moeten beseffen om het leven te beschermen en op te komen voor de beschermwaardigheid van het leven. We zullen toch zeker ook het aangezicht van de Heere moeten zoeken en moeten vragen of Hij ons land en volk wil bewaren voor het voortgaan in deze zonde en bekering wil geven in ons land en volk, omdat het bloed van 30.000 geaborteerde kinderen per jaar roept. Laat de hemel ombraak. Maar als de farao deze dingen hier doet, dan ligt daar nog meer in dan dat de farao zich alleen maar vergrijpt aan pasgeboren leven. Dat ook wel. En dat is verschrikkelijk. Maar we moeten goed beseffen dat de farao zijn handen hier uitstrekt naar het volk van de Hebreeën. De nakomelingen van Abraham, Isaac, Jacob. Degene aan wie God zijn bijzondere beloften had gegeven. Het verbondsvolk van Israël. Het volk uit wie naar Gods belofte eenmaal het kind van Bethlehem geboren zou worden. Waardoor de grootste zondaar nog met God verzoend kan worden. En de ergste moordenaar in een weg van schulderkentenis en schuldbelijdenis nog vergeving kan ontvangen. En achter het optreden van de farao zien we, wat we gelezen hebben in Openbaring 12, zien we die draak, beeld van de duivel, die heel de geschiedenis van het Oude Testament door rusteloos bezig geweest is om aanvallen te doen op de komst van het kind, het beloofde kind, de zaligmaker der schriften. De duivel probeerde altijd weer zijn komst te verhinderen. In Egypte. In het Bijbelboek Esther, wat de vrouwen op de vrouwenvereniging bespreken en waar u diezelfde lijn ziet. En u ziet het in het optreden van Herodes, helemaal aan het begin van het Nieuwe Testament. Als ook hij probeert om zijn handen te slaan aan dat pasgeboren kind en achter hem de draak. Die koste wat het kost wil voorkomen dat de zaligmaker der wereld komt tot een wereld verloren in zonde en schuld. En die vandaag nog op allerlei wijze zijn invloed laat gelden. In de abortuskliniek en in de euthanasiepraktijk, maar ook op allerlei andere manieren. Wel, dat is het eerste. Bedreigd leven. In de tweede plaats, beschermd leven. In gedachten zien we ze daar staan. Sifra en Pua. Twee Egyptische vrouwen. En ze hebben de woorden van de farao gehoord. De huiveringwekkende opdracht van de koning van Egypte vernomen. En we moeten goed beseffen dat de farao met één vingerknip kon beschikken over leven of dood. Wat zullen ze doen? De opdracht van de farao is duidelijk. Is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Hoe verschrikkelijk ook. En hun eigen leven staat ook op het spel. En dan lezen we in vers 17. Ze deden niet gelijk als de koning van Egypte tot hen gesproken had. Maar zij behielden de knechtjes in het leven. Deze vrouwen beschermen het leven. Waarom? Ik denk dat er meerdere dingen te noemen zijn. Wij kunnen ons dat misschien ook wel voorstellen. Dat deze vrouwen die toch ook een hart hebben gehad. En ik weet het, ons hart is tot alle boosheid geneigd. Maar de Heere heeft ons mensen in zijn algemene genade toch ook een hart gegeven dat er voor terug zal deinzen om zich te vergrijpen aan het leven van een ander. De moordenaar leeft van nature in ons hart, in gedachten. Maar om de daad bij de gedachten te voegen. Bovendien, om je te vergrijpen aan zulk weerloos leven dat pas geboren is. Het zou niet best zijn als we ons dat vanmiddag konden voorstellen, dat we dat zouden doen. Daar deinst een mens voor terug. Daar schrikt een mens voor terug. Dat niet, dat verschrikkelijke niet. Niet een pasgeboren kind wegnemen van de moeder en dat eigenhandig doden, verschrikkelijk. Dat zal door die vrouwen heen gegaan zijn. Ze zullen ook als mens door Gods algemene genade een indruk hebben gehad van de beschermwaardigheid van het leven. En het is een zegen als we zulke mensen ook in onze omgeving vinden. Het is een zegen als je zulke collega's mag hebben in de zorg of op een andere plaats waar je je werk doet. En waar je misschien ook wel in aanraking komt met heel veel andere opvattingen. Maar waar je toch een stuk herkenning vindt, soms ook bij mensen die niet in de God van de Bijbel geloven. Of die er heel andere opvattingen op nahouden. Maar als het over deze dingen gaat, de beschermwaardigheid van het leven, je toch een bepaald begrip kunt vinden. Eenzelfde overtuiging. Dat is Gods algemene genade. Het kan ook anders. Ik herinner me van maar een aantal maanden geleden een gesprek in onze eigen woonomgeving, waarin het ging over euthanasie. En waar toch wel veel begrip werd uitgesproken voor euthanasie. Want ja, oudere mensen werd er gezegd, door mensen die zelf al ouder geworden waren. Oudere mensen brengen toch ook in de zorg een hele hoop kosten met zich mee. Zulke verschrikkelijke gedachten kun je ook horen. En dan kan het wel dadig aandoen als u misschien een Rooms-Katholieke collega hebt die toch opkomt voor de beschermwaardigheid van het leven. Er is denk ik nog meer geweest bij die Sifra en Pua dan alleen maar een terugdeinzen voor dit verschrikkelijke. Een overtuiging dat het leven beschermwaardig is. Wij moeten ook niet vergeten welk beroep deze vrouwen uitoefenden. Vroedvrouwen worden ze genoemd in de Bijbel. Als u dat woord vanuit de grondtekst letterlijk vertaalt, dan betekent dat als een prachtige betekenis. Zij die helpen het leven voort te brengen. Zij die helpen het leven voort te brengen. En dat zou hen er toch ook van weerhouden hebben. Het was hun taak. Het was hun roeping. Het was hun verlangen om nieuw leven geboren te zien worden. Daar mochten ze op hun plaats enige bijdrage aan leveren. Zouden deze vrouwen, zouden deze vroedvrouwen nu moordend hun handen moeten uitstrekken naar pasgeboren kinderen? Maar de belangrijkste reden is nog niet genoemd. En als u uw Bijbel voor u hebt, dan hebt u het wellicht gemist en bent u erop aan het wachten. De belangrijkste reden, begin vers 17. Doch de vroedvrouwen vreesden God. Vreest u God? Vrees jij God? Mag ik die vraag vanmiddag heel bijzonder toespitsen op de meisjes en op de vrouwen onder ons? Want het gaat in onze tekst trouwens in het volgende hoofdstuk ook nog over in totaal wel 12 vrouwen. Maar deze vraag, vreest u God? Het is goed dat wij opkomen voor het leven. Dat is ook plicht. Dat is ook roeping. Maar van waaruit? Dat is ook een vraag die de tekst van deze middag ons aanreikt. Van waaruit gebeurt dat? Vrezen wij God? Op de werkvloer. Als we ons werk moeten doen, te midden van wellicht allerlei dilemma's en allerlei moeilijkheden. Net zoals Sifra en Pua. In een heidense omgeving. Wat is het dan nodig dat we God mogen vrezen? Het is een wonder. Een wonder van genade als een mens de Heere mag vrezen. Maar voor Sifra en Pua gold dat wel in een dubbele zin. Want dat waren heidense vrouwen. Dat waren vrouwen uit het volk van Egypte. Dat waren vrouwen die waren opgevoed bij Anubis en bij de zonnegod Ra en bij Isis en Osiris. En noemt u al die Egyptische goden maar op. Door en door heidens wat achtergrond betreft. En toch, ze hadden God leren vrezen. Een heel klein stukje zendingsgeschiedenis. Diep in het Oude Testament. In een tijd dat de Heere zich in zijn verkiezende welbehagen bijzonder richtte op alleen het volk van Israël. En de volken daaromheen nog zo buiten beeld waren. En toch, Heer, twee vrouwen onder Egypte die God hadden leren vrezen. Hoe was dat zo gekomen in hun leven? Wel, dat kunnen we ons toch wel voorstellen, gemeente. Dat laat zich toch wel indenken. Die vrouwen hebben door Gods leiding dag in dag uit, soms ook nacht in nacht uit, hun beroep uitgeoefend onder het volk van Israël. En ze hebben geholpen bij de bevallingen. En ze bezochten die vrouwen die op het punt stonden om een kind te baren. En ze hebben het gehoord. Hoe een moeder bad tot God. Heere, help me door de bevalling heen. Help me in het uur van de geboorte. En ze hebben het gehoord. Ze zullen het gehoord hebben als deze moeders nieuw leven mochten ontvangen, hoe die moeders de Heere dankte en loofde voor datgene wat hij gegeven had. En ze zullen het gehoord hebben, hoe er moeders zullen zijn geweest, want die waren er toch ook toen onder het volk van Israël, die wanneer ze een kindje hadden gekregen en dat kindje was pas geboren en dat werd zo aan hun borst gelegd, dat die moeders het hebben gebeden. Heere, u hebt een kind gegeven. Maar laat het uw kind mogen zijn. Het mag een kind zijn dat geboren wordt op het erf van het genadeverbond, zoals wij het dan zeggen. Die vrouwen zullen het met andere woorden gezegd hebben. Maar de zaken zullen toch hetzelfde zijn geweest. U hebt uw belofte gegeven. De belofte van Abraham en van Isaac en van Jacob. Vervul die belofte genadig in het leven van dit kindje. En ze zullen het gezien hebben dat tegen alle maatregelen van de farao in om dat volk zwakker te maken, dat volk toch groeide. Dat volk een geheim had. Dat volk een God had die leefde. De Heilige Geest heeft al die indrukken en al die eenvoudige getuigenissen van die moeders in het kraambed willen heiligen en willen gebruiken. En toen mochten Sifra en Pua God leren vrezen. Heidense vrouwen. Maar ze kwamen onder de indruk van de macht van God. En ze kregen een besef van de hoge, heilige, barmhartige, genadige God. En er kwam niet alleen een diep ontzag voor de God van Israël, maar er kwam in hun hart ook een verlangen. Een verlangen om hem te kennen. Een verlangen om hem te zoeken als het allerhoogst en eeuwig goed. En toen die gruwelijke opdracht van de farao klonk, toen konden ze om God in hun leven niet meer heen. En toen hebben ze het in alle eenvoud, zonder het te beseffen, wellicht. En zonder die vraag zo letterlijk te stellen, toch gevraagd: Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? En toen konden ze die kleine kinderen niet ombrengen. Ook al zou het misschien hun eigen leven kosten. Als God Sifra en Pua heeft gemaakt tot Godvrezende vrouwen, zou hij het vandaag niet kunnen. Zou hij het niet kunnen in uw leven? Zou hij het niet kunnen in jouw leven? Als je misschien zeggen moet vanmiddag: Heere, dat mis ik. Maar zie hier een bewijs van Gods genadewerk. In het duistere en donkere Egypte maakte God dat twee vrouwen hem mochten vrezen. En ze zijn er niet beschaamd mee uitgekomen. Want God dacht aan hen. En zo kwam het dat ze de knechtjes in het leven behielden. Heel praktisch, gemeente, deze geschiedenis leert ons ook dat de godsvreze blijkt als het goed is op de werkvloer. In onze dagelijkse omgeving. Moeders onder ons, in uw gezin en in uw omgang met de kinderen. In de omgang met onze collega's. In de omgang met onze werk en de taken die aan ons zijn toevertrouwd. Vrezen wij God. Onze laatste gedachte. Gezegend leven. Vers 18. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zei tot hen: Waarom hebt gij lieden deze zaak gedaan dat gij de knechtjes in het leven behouden hebt? De farao heeft het aangezien, maar die heeft ook wel gezien dat er helemaal geen grote kindersterfte kwam onder het volk van de Hebreeën. En de farao heeft het beseft. Deze vrouwen, ze voeren mijn opdracht helemaal niet uit. En in toorn heeft hij die vrouwen Sifra en Pua ontboden. En ze moesten weer in het paleis van de farao komen. En ze zullen daar hebben gestaan met een bevend hart wellicht. Waarom hebt gij lieden deze zaak niet gedaan? Dat ge de zonen, de knechtjes van de Hebreeën in het leven gehouden hebt? En dan gaan Sifra en Pua antwoorden. Vers 19. Ze zeiden tot farao: Omdat de Hebreeënen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want ze zijn sterk. Eer voordat de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaard. Wat ze zeggen is dit. Ze zeggen: Farao, die vrouwen van de Hebreeën, die Israëlitische vrouwen, zijn heel andere vrouwen dan de vrouwen van Egypte. Ze zijn sterk, maar eigenlijk staat er in het Hebreeuws een woord dat u kunt vertalen met: ze zijn kleinvee, schapen, geiten. Dat is niet zo vleiend. Die vrouwen bedoelen, net zoals schapen en geiten heel makkelijk jongen voortbrengen. Zo is het ook met de Hebreeuwse vrouwen. Die brengen heel makkelijk, heel snel een kind ter wereld. Ja, en dan hebben ze dat kind ter wereld gebracht en dan hebben ze het al in hun handen en hebben ze al gezien dat het leeft. En dan kunnen wij dat kind niet meer afnemen en dan kunnen wij het niet ombrengen. Want dan zouden ze beseffen wat we aan het doen zijn. En dat was uw wil toch ook niet, farao. Het moest toch verborgen blijven. Het moest toch wat in de achterkamers gebeuren. En die woorden gebruiken Sifra en Pua tegen een farao van Egypte. In wiens ogen het volk van Israël een gruwel was, want ze waren schaapherders. En het lijkt erop dat die vroedvrouwen daar een klein beetje op zin spelen. Dat verachtelijke herdersvolk, schaapherders. Die vrouwen, het zijn vrouwen die te vergelijken zijn met schapen en geiten. Zo hebben ze een kind ter wereld gebracht. We komen er altijd weer te laat bij. Dat is slim bekeken, zouden wij zeggen. Daar hebben ze de farao nog een klein beetje mee naar de mond gepraat. Maar we voelen wel aan, gemeente, het was niet helemaal waar. Het zou best eens gebeurd zijn dat het zo ging. Maar niet altijd. Wat moeten we van deze dingen denken? Ik had u gezegd dat we in aansluiting op zondag 43 van de Heidelberger Catechismus van vorige week ook nog heel kort daarover even zouden nadenken. Ik denk dat we maar eerlijk moeten zijn. En dan moeten we niet recht praten wat krom is. Een van de eerste denkers in de kerkgeschiedenis, grote denkers, Augustinus, die heeft een boek geschreven over de leugen, dat is de titel. En die gaat uitvoerig in op deze geschiedenis. En Augustinus zegt, het was een, tussen aanhalingstekens, noodleugen. Deze vrouwen moesten vechten voor hun leven, het was een noodleugen. Maar, zegt Augustinus, het is wel een leugen. En een leugen is, hoe begrijpelijk ook, onder deze omstandigheden toch niet goed. De God der waarheid verbiedt de leugen. Ja, wat hadden die vrouwen dan moeten doen, vraagt iemand. Wel, dat is ook niet zo makkelijk. Ik sta hier op de veilige kansel en u zit in de veilige bank van de Jeruzalemkerk. En de soldaten van de farao staan niet om ons heen om ons om te brengen. Wij hebben in die zin makkelijk praten. En toch zullen we altijd bij de noodleugen moeten bedenken, hoe begrijpelijk ook, hoezeer het soms ook is het afwegen van twee kwaden. En hoezeer het soms ook geboden is om de leugen dan maar voorrang te geven boven het beëindigen van iemands leven. Toch blijft het wel, dat is de Bijbelse lijn, zonde. Dat bekende voorbeeld van iemand in de Tweede Wereldoorlog die de vraag kreeg, hebt u Joden verborgen in huis? En wie die dat heeft, zou er dan niet liegen om zijn eigen leven te beschermen, maar ook het leven van de onderduikers. Hoe begrijpelijk ook. Hoezeer we dan ook de leugen de voorrang geven boven het zinloos beëindigen van al die levens. Want dat zou ook zonde zijn. Maar het is een onmogelijke keuze in een bepaalde zin. Want het is kiezen tussen twee zonden. En nogmaals, gemeente, begrijpt u me goed. Ik geloof dat we in zo'n situatie toch ook maar de weg van de noodleugen, ja, tot op zekere hoogte zouden moeten gaan. Er is dan geen andere mogelijkheid, maar dan blijft het toch nog zonde. Het tekent iets van de gebrokenheid. Calvijn, Om nog een andere uitlegger te noemen, als het over deze geschiedenis gaat. Calvijn zegt, weet u wat je hieraan kan zien? Dat vrouwen die God vreesden en het ene goed deden, toch ook weer struikelden in het andere. En dan zegt Calvijn er heel praktisch bij, dat moet ons waakzaam maken. Dat moet zeker degene die de Heere mogen vrezen waakzaam maken. Want we kunnen in het ene onverschrokken en dapper zijn. Maar in het andere kunnen we soms weer struikelen en vallen. En nogmaals, wat hadden die vrouwen dan anders moeten doen? Ik kan het u ook niet zeggen. Dus dat laat ik dan ook maar rusten. Maar dan lezen we in vers 20. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. Ik geloof dat u dat moet betrekken op het vrezen van de Heere. Niet op die leugen. Maar op het optreden van die vrouwen waarbij ze de levens van de jongetjes van Israël eerbiedigden en spaarden. Daarom, omdat deze vrouwen God vreesden, omdat die Gods vrezen heel duidelijk uitkwam in het niet doden van de kinderen, daarom deed God aan deze vroedvrouwen goed. En dat staat er eigenlijk in vers 21 nog een keer. Het geschiedde dewijl, omdat de vroedvrouwen God vreesden, daarom bouwde hij hun huizen. Daarom ontvingen ze toch een gezegend leven. Daarom beschermde de Heere hun leven. Zij hadden het leven van de jongetjes beschermd. God beschermde hun leven. Een leven in de vreze des Heren kan soms ook een bijzondere zegen met zich meebrengen. Eigenlijk altijd. In de diepe zin altijd. Maar wij kennen ook de voorbeelden van mensen die de Heren mochten vrezen. Bijvoorbeeld in hun bedrijf. En in de manier waarop ze leiding gaven aan hun bedrijf. En waarop ze omgingen met hun werknemers en met de zondag. En met de radio in de fabriekszaal, om maar een voorbeeld te geven. En dat God dat wilde zegenen. God zegent deze vrouwen in hun beroep. Hij spaart hen in het leven. Ondanks de bloeddorstigheid en de wreedheid van de farao. En God bouwde hun huizen. Hij bouwde, dat betekent ook, hij bouwde hun gezinnen. Hij gaf hen ook leven. En er zijn uitleggers die zeggen, ze kregen een plaats onder het volk van Israël. Nog één ding, gemeente, en dat is het belangrijkste. Door dit alles heen zorgde God ervoor, slot van vers 20... dat het volk van de Hebreeën vermeerderde en zeer machtig werd. God dacht aan zijn volk, aan Israël. God dacht aan zijn belofte. En God vervulde door dit eenvoudige optreden van twee vroedvrouwen heen uiteindelijk zijn grote belofte van de komst van het kind in Bethlehem. En ik heb het u al gezegd, dat kind is ook naar het leven gestaan. Als hij geboren is, de koning der Joden, en Herodes krijgt dat te horen, dan strekt Herodes ook zijn moordende handen naar dat kind uit. En dan laat Herodes ook allerlei kinderen uitroeien om hem maar te doden. En dan het opmerkelijke. Dan vlucht dat kind naar, zegt u het maar, naar Egypte. Naar het land van de dood. naar het land van de duisternis. Naar het land van de slavendienst. Naar het land van de zonde. Naar Egypte. En daar verblijft hij als vreemdeling. En als vluchteling. Waarom? Om duidelijk te maken. Ook om duidelijk te maken. Dat zelfs mensen met de zonde van Egypte. Dat zelfs mensen die zich hebben bezondigd aan de zonde van de farao. Hoe vreselijk. En hoezeer God die zonde afkeurt in zijn woord. Door hem in een weg van belijden. En in een weg van buigen. Nog zalig kunnen worden. Want ik zei het al in het gebed. Ze zouden er kunnen zijn. Ook onder ons. Of onder degene die met ons meeluisteren. Die iets kennen van deze zonde in hun eigen leven. Misschien wel in een ver verleden. Ik heb daar, begrijpt u het goed, geen enkele aanwijzing voor. Maar ik maak me ook geen illusies. De praktijk is, hoe aangrijpend, dat abortus in schrijnende situaties soms zelf voortkwam en voorkomt in reformatorische kring. En wat kan dat in een mensenleven ook een knopen geven? Knopen van schuld en van schaamte. En van een duister geheim dat jaar in jaar uit meegetorst wordt. Pijn en rouw over een kind dat er niet gekomen is. En met dat alles de schuld. En nu is Christus naar Egypte gegaan. Om zondaren in het Egypte van de zonde. In de slavernij van de zonde op te zoeken. Zodat hij ze verlossen kan. En ze kan brengen tot een leven waarin ze hem mogen vrezen. Als het allerhoogst en eeuwig goed. Zoek dan hoe ons leven ook is. Ook als we bewaard werden voor deze zonde. Een plaats aan zijn voeten. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil uw woord zegenen. Laten wij de genade mogen kennen van Sifra en Pua, die u mochten vrezen, ook in het leven van alle dag en ook toen het erop aankwam, werkt u door uw geest die vrezen in ons hart en in ons leven, in het leven van de meisjes en de vrouwen van de gemeente, maar niet minder in het leven van de jongens en de mannen. Heere, geef een zegen over alle manieren waarop ook in de achterliggende week aandacht gevraagd is voor het leven en voor de heiligheid, de beschermwaardigheid van het leven. Laat het signaal dat krachtig afgegeven is ook onze overheid mogen bereiken. En wilt u het gebruiken, Heere, om dingen in ons land te veranderen. Maar boven alles, geef ons uw genade, opdat we heel persoonlijk zoutend zout mogen zijn in een wereld vol bederf. Brengt u ons woensdag samen op de Bijbellezing. Als we verder nadenken over het leven van Jozef, wil uw zegen geven aan de kerkraadsvergadering, aan de bijeenkomsten van de jeugdvereniging, aan de catechisatie en de belijdeniscatechisatie. Alles wat er deze week te doen is. Gedenk ons als het moeilijk is, Heere. Ontferm u zich en hoor ons in de vergeving van alle zonden, u dankend voor wat u schonk, om Christus wil. Amen. Psalm 72, het derde vers is de slotzang. 72 vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.